wat hij maakte is zo wauw, zo wonderbaar. God maakte wilde golven in de oceaan. Hij bedacht ook alle sterren die aan de hemel staan. Hij maakte sterke dieren, zoals de olifant. En ook de grote bergen maakte hij briljant. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God maakte hoge bomen in het jungelbos. Hij bedacht ook alle vruchten, zoals druiven aan het tros. Hij maakte mooie bloemen, zoals een madelief. En ook de kleine mieren, van super creatief. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wauw, zo wonderbaar. God maakte ook jou en hij maakte ook mij. En kijk eens hoe mega mooi we zijn allebei. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat
hij maakte is zo wonderbaar. Goedemorgen allemaal. Ik ga hier maar vaststaan. Ik ben ouderling van dienst en dominee van het kamp. Ik zie allerlei aanwijzingen. Even gearriveerd. Ik ga even naar achteren en dan ga ik daar zo staan. Zelfs een noodpreek hadden we al niet meegenomen. Dominees, dag en goedemorgen. Nou, nogmaals goedemorgen van deze plek. Welkom, fijn dat u er bent allemaal. Hier in de kerk, of dat u meekijkt of luistert digitaal met ons. Iedereen welkom. En de gasten natuurlijk ook. En vanmorgen gaat dominee van der Kamp bij ons voor en zussen. Ook nu van harte welkom. Ik had hem hiervoor. De kerkraad deelt mee dat Thomas en Saraya, rademaker ten Brinke, kerkelijke huwelijksbevestiging hebben aanvraagd. Vorig jaar, bij hun burgerhuwelijk, hebben zij Gods zegen ontvangen in de zondagse dienst. En nu, precies een jaar later, willen ze hun huwelijk vieren en daarbij God en de gemeente betrekken. Ze geven elkaar het jawoord in een dienst op dinsdag 8 april, 's avonds om 6 uur. De dominees Rolf van Ommen en Albion Holzhabel zullen hierin gezamenlijk voorgaan. Dat hebben ze keurig geregeld. Donderdagavond 10 april wordt er een gemeenteavond gehouden. Met informatie hierover kun je vinden op de website. Het jaarboekje van de NGK verschijnt ongeveer op 1 mei en kan besteld worden via Scriba Gerben Kroesen. En dat kun je doen op verschillende manieren. Een intekenlijst achter in de hal. Of je kunt Gerbe even bellen of mailen. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de predikantopleiding. En dat kan gegeven worden via de bekende wegen van de QR-codes. Die je af en toe ziet achter in de kerk en straks op scherm. Of via de collectezak of via de bank. De bloemen die gaan vandaag met een groet namens ons allen naar Helmi. En straks na de dienst dan is er weer koffie, thee en ranja voor iedereen die daar gebruik van wil maken. En dan ben je van harte welkom. En boven in de soos kun je een spelletje doen. Dat waren de mededelingen en daar wens de kerkraad u een gezegende dienst toe.
Beste broeders en zusters, jong en oud, ook van mijn kant de beste wensen voor een gezegende dienst. Zullen we gaan staan als we kunnen in een stil moment ons concentreren op de ontmoeting met God. vertrouwen in God de Schepper uitspreken door samen de openingsbelijdenis te zingen. Gemeente, genade voor u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de verbondenheid van de Heilige Geest. We mogen in alle vrijheid bijeen zijn om de Heer te aanbidden. We beginnen ook met twee liederen van aanbidding. Eerst Psalm 121 in de versie Opwekking. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, een lied van vertrouwen. En daarna de psalm die de kerk graag zingt op de vierde Lijdenszondag. Zo staat hij ook in de leesroosters van de kerk voor de vierde Lijdenszondag. Psalm 34, vers 1 en 2.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt, u zelfs voorkomen.
Deze God heeft zijn wijze geboden voor ons leven gegeven. En we lezen deze keer Gods gebod vanuit Lucas 10, vers 25 tot 37. Om ons moreel kompas daaraan te scherpen. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. In het licht van deze geboden voelen wij onze tekorten. En voor die tekorten vragen we vergeving en vernieuwing door Gods geest. Door samen te zingen lied 369. Door uw genade, Vader.
Door rechtvaardige daden.
komen wij voor uw troon. Komen wij voor uw
Laten we samen bidden om Gods zegen over de opening van zijn woord. Onze Vader die in de hemel woont, dank voor deze dag. Dat we in alle rust als uw gemeente bijeen mogen zijn. Niemand heeft ons een strobreed in de weg gelegd. We konden in alle vrijheid hier naartoe komen en als uw gemeente ons hier verzamelen. Dank dat we de nieuwe week met deze eerste dag mogen beginnen. De dag die ons herinnert aan uw scheppingswerk. Dat u op de eerste dag het licht hebt geschapen. Een dag die ons ook herinnert aan de dag van de opstanding van uw zoon. Van zijn overwinning op de dood. Wat een belofte inhoudt voor onze toekomst. Deze rustdag geeft u ons als een voorbode van de eeuwige rust die u voor uw gemeente aan het voorbereiden bent. En zo zet u ons op koers naar de toekomst van uw eeuwige koninkrijk. Heer, dank dat we deze plek hebben. Een plek van aanbidding, van verkondiging, van ontmoeting. Een huis van gebed, waar we u mogen bidden en uw naam mogen aanroepen. Heer, we zijn hier naartoe gekomen met een hart vol van alles wat er deze week gebeurd is. Naast allerlei gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, zijn we ook vol van alle berichten uit het wereldnieuws en uit het kerkelijke nieuws. Misschien zitten we hier met een blij hart vol dankbaarheid. Misschien zitten we hier ook met een gewond hart vol rouw, verdriet en gemis. En daarom bidden we u, Vader, wil onze gewonde harten genadig helen door de troost van uw geest. En wil door de verkondiging van uw evangelie onze aandacht richten op uw zoon. Zijn verlossingswerk, wat toch de basis onder ons leven is. We zijn door hem gekocht en betaald. Heer, bind uw woord ons op het hart. Laat uw geest onze harten raken en ons troosten en bemoedigen. Heer, in uw wijde schepping, overal om ons heen, zien we de tekens dat u doorwerkt. De zomertijd is aangebroken. We zien bloeiende forsythia, prunus, magnolia, allerlei struiken en heesters staan volop in bloei. Elke morgen horen we meer zingende vogels. De lente is aangebroken. Uw goedheid, terwijl zoveel in deze wereld zich van u afkeren, gunt u alle mensen toch weer de zon, de bloei van het voorjaar. Wat voor ons een belofte inhoudt dat u verder werkt en dat eens de grote zomer zal komen. Wees bij ons in de kerkzaal. Wees bij onze kinderen in de Bijbelklas. Wees bij de kijkers en luisteraars thuis. Heer, we vragen dit alles in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zometeen vertrekken de kinderen naar de Bijbelklas, maar eerst zingen we het kinderlied God is een kunstenaar.
God is een kunstenaar, een grote kunstenaar, want wat hij maakt, hij is zo wauw, wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar, want wat hij maakt, hij is zo wauw, zo wonderbaar. God maakte wilde golven in de oceaan, hij Hij bedacht ook alle sterren die aan de hemel staan. Hij maakte sterke dieren, zoals de olifant. En ook de grote bergen maakte hij briljant. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God maakte hoge bomen in het junglebos. Hij bedacht ook alle vruchten, zoals druiven aan een tros. Hij maakte mooie bloemen, zoals de madelief. En ook de kleine mieren, wat super creatief. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo zo wonderbaar. God maakte ook jou en hij maakte ook mij. En kijk eens hoe mega mooi we zijn allebei. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar. God is een kunstenaar, een grote kunstenaar. Want wat hij maakte is zo wonderbaar.
Ik mag u vanmorgen Gods woord verkondigen over Lucas 17, vers 11 tot 19, de genezing van de 10 melaatsen. Om die geschiedenis te begrijpen, moeten we even terug naar het Oude Testament. En daarom is onze eerste Bijbellezing uit Leviticus 13 en 14. En na die lezing zingen we een van de boetepsalmen die de kerk graag zingt in de Lijdensweken. Psalm 6, vers 1, 2 en 3. En ik nodig Tineke Welleweert uit de Bijbellezing te verzorgen.
De Heer zei tegen Mozes en Aaron: als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft die kan bewijzen op een huidziekte die onrein maakt, moet hij naar de priester worden gebracht. Naar Aaron of een van diens nakomelingen, die de aandoeningen moeten bekijken. Als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is en de plek diep in de huid ligt, moet hij de persoon in kwestie vanwege die ziekte onrein verklaren. Wie lijdt aan een onreine huidziekte, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en onrein, onrein roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. De Heer zei tegen Mozes: dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door een onreine huidziekte getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn ziekte genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken, twee levende reine vogels te halen en cederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde aarden schaal. De andere, nog levende vogel, moet hij net als het cederhout, het karmozijn en de majoraan in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen. En met dat bloed moet hij degene die na herstel van zijn ziekte gereinigd moet worden, 7 maal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. Degene aan wie de reinigheid wordt voltrokken, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag moet hij opnieuw al zijn haren afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren, en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen. Dan is hij weer rein.
In de lijdensweken verdiepen we ons graag in de weg die de Heer gegaan is toen hij hier op aarde was, steeds dichter naar Golgotha toe. Ik lees u de tekst van vanmorgen uit Lucas 17, vers 11 tot en met 19. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stemmen en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, gasten en vrienden van de gemeente, kijkers en luisteraars thuis. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan zult u vast en zeker kennen en ik heb het u vanmorgen ook al mogen voorlezen. Maar ken je ook de dankbare Samaritaan? Die geschiedenis ligt vanmorgen als preektekst voor ons. En we horen in het eerste punt van de preek over 10 getekenden. In het tweede punt over 10 geredden. En in het derde preekpunt 1 dankbare Samaritaan. In de loop der eeuwen is die geschiedenis door allerlei tekenaars en kunstenaars uitgebeeld. Je hebt al 1 plaatje gezien, dit is de 2e al. Lucas 17, we zijn op weg naar Jeruzalem. De Heer is onderweg naar Jeruzalem. Hij komt steeds dichter bij Golgotha, waar hij zijn leven voor ons gaat opofferen. En onderweg is hij prekend bezig, genezend bezig. Iedereen in alle steden en dorpen zal goed weten wie hij is. En dan op een dag in dat grensgebied aan de zuidkant van Galilea, aan de noordkant van Samaria. In dat grensgebied komt aan de rand van een dorp een ontvangstcomité hem tegemoet. Een luguber gezelschap van doodzieke mensen. En er klinkt een spreekkoor uit 10 monden. Jezus, meester, heb medelijden met ons. Een 10-voudig Kyrie eleis. Kyrie, dat is het Grieks voor Heer. En eleis is het Grieks voor ontferm u, erbarm u, heb medelijden. Deze 10 mannen blijven op afstand staan. Zoals de wet van Israël dat voorschrijft. We hebben het gelezen in Leviticus 13 en 14, leiders aan huidvraat. Vroeger zeiden we mee laatst, de nieuwere vertalingen gebruiken de term huidvraat. Het gaat om een bacteriële schimmelinfectie. Wie daaraan lijdt, ja, die wordt uitgestoten. Als de priester de ziekte bij je vaststelt, dan mag je niet meer naar huis. Je wordt pardoes afgesneden van je gezin. Van je vrienden, van de samenleving, van de gemeente. Je mag de tempel niet meer in. Je bent een wegwerpmens. Een drop-out. Een paria. Deze 10, ze zijn alle 10 getekend. Hun ziekte vervult iedere voorbijganger met afschuw. En je moet steeds maar weer roepen, steunend op je stok. klepperend met je ratel. Onrein, onrein. En je weet, langzaam maar zeker wordt mijn lichaam afgebroken. En zo weten de Israëlieten uit de wet van Mozes, de wet die de Heere God gegeven heeft, ja, die melaatsen, die dragen in hun lichaam op een bijzondere wijze de tekens van Gods toorn. Gods toorn om de zonde. Niet omdat zij zelf extra zondig zijn, maar zij dragen op gevoelige wijze de tekens van Gods toorn die over ons allen had moeten komen. Dus ziet een Israëliet een melaatse volksgenoot, die als onreine niet in de tempel mag komen, dan moet hij, als het goed is, beseffen, niet alleen jij ongelukkige, maar wij allemaal, ik eigenlijk ook, ben het niet waard om onder Gods ogen te verschijnen in zijn heiligdom. Ja, die solidariteit kan niet iedereen opbrengen. Met als gevolg dat zulke melaatsen ontzettend eenzaam zijn in Israël. Zoals er ook vandaag meer van die eenzame, uitgestotenen zijn. Mensen die we in de loop der jaren van ons hebben vervreemd, bewust of onbewust. En deze 10 melaatsen vormen in dat buitengebied een soort commune. Ze delen alles gemeenschappelijk. Terwijl 1 van de 10 een Samaritaan is. En in de tijd van Jezus gaan Joden niet om met Samaritanen. Maar ja, dit grensgebied vormt een soort niemandsland. Beide bevolkingsgroepen willen elkaar niet ontmoeten. En in deze situatie van ernstige ziekte doet het er voor hen niet toe of je Jood of Samaritaan bent. Ze vinden elkaar in een soort lotgenotencontact. 10 hoopjes ellende. 10 levende lijken. En dan komt op een dag het goede nieuws bij hem binnen, dat Lucas eerder in zijn boek in hoofdstuk 5 heeft verteld. Het wonder van Kafarnaüm. Het is als een lopend vuurtje door het land gegaan. Een melaatse is voor de voeten van Jezus neergevallen en roept: Heer, indien u wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus doorbreekt alle taboes, raakt hem zomaar aan en zegt: ik wil het, word rein. En ter plekke wordt de man genezen. Dat wonder van Kafarnaüm is natuurlijk rondverteld. En vast en zeker hebben ook deze 10 buiten het dorp van dit wonder gehoord. En de hoop herleeft in hun hart. Er is iemand in het land die uitgestoten melaatsen aandacht geeft. Als hij toch eens bij ons in de buurt zou komen. In ons gebied. Wanhopig blijven ze verlangen naar heling. En dan op een dag klinkt het: Jezus van Nazareth komt eraan. En het uitgemergelde tiental bedenkt zich niet. Ze strompelen op hun stokken in die richting. Ze mogen niet dichterbij komen. En daarom roepen ze luidkeels om hulp. Help, Heer. En Jezus, de Zoon van God, die uit de hemel op de aarde gekomen is om het zwakke en het zieke te genezen, te helpen en te redden. Hij hoort het. En hij staat stil. Als hij dat hulpgeroep hoort. Hij gaat echt niet op veilige afstand aan hen voorbij. Nee, hij komt dichterbij. En de vele omstanders die met Jezus meereizen, zwijgen gespannen, ook de 10 melaatse. Jezus komt zo dichtbij, dat hij deze stakkerds in de ogen kan kijken. Dat is nu de Zoon van God ten voeten uit. Gekomen om zich over onze nood te ontfermen. Om contact te zoeken, ook met uitgeworpenen en paria's. Deze geschiedenis is uiterst hoopvol voor alle getekenden. Door mensen uitgestoten. Dat wil gelukkig nog niet zeggen dat je ook door God bent uitgestoten. Gods Zoon houdt halt. En hij ziet jou en jouw nood. Dat was het eerste preekpunt, 10 getekenden. We komen bij punt 2, 10 geredden. Dan gebeurt er iets vreemds. Jezus spreekt nu geen woord van genezing. Hij geeft hen een opdracht. Ga op weg en toon je aan de priester. Een moeilijke opdracht die groot geloof vraagt. En wat doen de 10? Reageren ze teleurgesteld, woedend? Heeft de Heer niet iets anders te zeggen, de meester? De priester zal niet anders kunnen dan vaststellen dat ze ernstig ziek zijn, melaats, en dat ze terug moeten. Toch horen ze iets bijzonders in de opdracht. Je aan de priester laten zien, dat moet je niet alleen doen als de ziekteverschijnselen zich openbaren, maar dat moet je ook doen als je genezen bent. Zit er een belofte van genezing in deze opdracht? Vraagt Jezus van hen dat ze geloven zonder nog het resultaat te zien? Ja, dat vraagt de Heer van ons. Onvoorwaardelijk vertrouwen dat zijn woord werkelijkheid wordt en uitkomt. En dan gebeurt het. Ze aarzelen. Ze spreken elkaar moed in. We gaan het proberen. We gaan. En in gescheurde kleren, strompelend op hun stokken, de ratel bewegend, onrein, onrein roepend, met as op het hoofd, op hoop van zegen op weg. Zo werkt de Heer. Hij vraagt vertrouwen, nog niets zien en toch geloven. En dan komt de zegen onderweg. De 10 gaan op weg naar de tempel om zich aan de priesters te laten zien, de keuringsdienst zoals die in de wet van Mozes voorgeschreven. En onderweg gebeurt het. Hé, die vlekken zijn weg. En bij jou ook. Strompelen hoeft opeens niet meer. Ze wandelen gewoon. Onrein, onrein roepen hoeft niet meer. Ze bekijken elkaar met stralende ogen. We zijn rein. We zijn genezen. Het woord van de meester is werkelijkheid geworden aan ons. En met een blij hart reizen ze verder naar de tempel en vertonen zich aan de priester. En die kan niet anders doen dan ze alle 10 genezen verklaren. En dan brengt hij het voorgeschreven offer van 2 duiven. En daarna mogen ze terug de maatschappij in. 10 vaders gaan naar hun gezinnen terug. Christus, de meester, de redder, roept de slopende krachten van deze huidziekte een halt toe. De priesters zullen niet geweten hebben wat hen overkwam die dag. 10 genezingen op 1 dag. De Heer stuurt dus 10 bewijzen voor zich uit naar Jeruzalem alvast als teken. Ja, er komt iemand aan, er is iemand op weg naar Jeruzalem die het leven rein en gezond maakt. We lazen in Leviticus 14 de beschrijving van dat offer. De priester neemt voor ieder van het 10 2 duiven en een vat met vers water. En hij slacht de eerste duif en dat duivenbloed vloeit in dat watervat en blijft bovenop het water drijven. De priester neemt daarna de tweede duif. Het hart van het dier klopt natuurlijk angstig, maar dan komt de verrassing. Hij slacht die duif niet, maar dompelt hem onder in dat vat. In dat bloed dus, dat bovenop dat water drijft. En laat dan die duif vrij in het veld. En daar vliegt die duif met het bloed van de geofferde vogel op zijn veren de vrijheid tegemoet. Nou, met nieuwtestamentische ogen lezen wij dit ritueel, dit offerritueel van Leviticus 14. En we zien daarin een profetie van het offer van de Zoon van God zelf. De eerste duif, die beeldt de Messias uit. Die het offer van zijn leven voor ons brengt. En de tweede duif, dat is de zondaar, die gedoopt in het bloed van Christus, tot zijn verrassing vrij uit mag gaan. Vrij en blij de toekomst tegemoet. Nieuwtestamentisch gezegd, de druppels van het doopwater parelen als het ware nog op onze huid. Dankzij Jezus bloed mogen we de vleugels uitslaan. Het leven weer in. 10 geredden. Dankzij Jezus. Punt 3. 1 dankbare. 10 mannen mogen dus terug. Na het ritueel in de tempel. Waar gaan ze naartoe? Natuurlijk naar huis. Het leven herneemt zijn rechten. Heel menselijk, heel begrijpelijk. Ze zullen vast nog wel eens aan de meester hebben gedacht. Maar teruggaan, Jezus opzoeken ergens onderweg en hem dank gaan bewijzen, daar komt niets van terecht. Ze gaan over tot de orde van de dag. Behalve 1. 1 van de 10 gaat naar Jezus terug. Ja, Lucas vertelt het als 1 geschiedenis, maar er zitten dus minstens 2 weken tussen die 2 momenten. Dat moment van die ontmoeting van alle 10 en het moment van die knieval van die ene. Er is tijd nodig om uit dat grensgebied naar Jeruzalem te reizen. We lazen over 7 dagen afzonderen en nog een keer 7 dagen. Het duurt dus minstens 14 dagen dat ritueel en dan nog weer terug van de tempel naar dat grensgebied waar Jezus ergens onderweg is. Er zitten minstens 2 weken tussen die 2 momenten van de tekst. En ineens maakt het reisgezelschap van Jezus mee dat daar iemand aan Jezus voeten gaat liggen. En dat hij in luide bewoordingen zijn weldoener bedankt. Ik moest terug om u te bedanken, Heer. Dank u uit de grond van mijn hart. De 10 melaatsen tonen groot geloof, maar geen dankbaarheid. Op 1 uitzondering na. Die paria uit Samaria. Die buitenstaander. Die komt dank brengen aan de Messias van de Joden. De 9 anderen zijn in geen velden of wegen te bekennen. En dus betrekt het gezicht van de Heer. Waar blijven die 9 anderen? We horen hen 3 zinnen uitspreken vol teleurstelling. 10 mannen zongen het Kyrie. 1 man zingt het Gloria. En dit dankbetoon van die ene maakt de stilte hoorbaar. Terwijl Jezus onderweg is naar Golgotha, is Israël stil. 1 vreemdeling zingt, ere zij God. Gemeente, de getalsverhouding is schokkend in deze geschiedenis. 10-1. 9 geredde mensen zijn afwezig op het dankuur. 1 is daar wel present. Wij zijn in zekere zin ook Samaritanen, vreemdelingen. Uit een ander volk dan het Israëlische volk. Vreemdelingen die toch de Messias van de Joden hebben leren kennen als onze verlosser. Ook ons heeft hij gereinigd met zijn machtswoord. Toen we in de nood van ons leven riepen om hulp, heeft hij ons willen zuiveren en reinigen en genezen. En we zijn zelf als gemeente ook ontstaan als een plukje mensen van buiten. En natuurlijk tonen wij geloof. Maar tonen we ook dankbaarheid. 1 op de 10. Deze geschiedenis leert ons dat de Heer verontwaardigd is als wij niet dankbaar zijn. Nou, we zitten midden in de Lijdensweek, in de 40 dagen tijd, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Het zal toch niet gebeuren dat we straks na Pasen, als we dit allemaal achter de rug hebben, dat we daarna overgaan tot de orde van de dag. Als onveranderde en ondankbare mensen. Verwend met Gods weldaden. En toch nalatig in dankbetoon. Aan het eind van de dienst zingen we Psalm 103. Die ons oproept, vergeet niet 1 van zijn weldaden. Laten we dat ook steeds tegen elkaar zeggen, elkaar daartoe aanmoedigen en dat als gemeente en thuis samen steeds doen als we als gelovigen bij elkaar zijn. De Heer bedanken voor zijn reddende daden. En met dat wij het doen, wordt de stilte in Nijverdal hoorbaar. Ja, we zitten hier met 100, 200, 150... 150 mensen, maar Nijverdal heeft veel meer inwoners. En die ademen allemaal gratis de lucht van God in en die zien de kleuren van de lente. En die genieten van de zonnige dagen. Zoveel medeburgers ademen Gods lucht in. Maar ze komen de schepper niet bedanken. Ze leven door met de rug naar hem toe. Laten wij het dus zeker doen, plaatsvervangend voor zoveel, met verdriet in ons hart om de dank die bij velen ontbreekt. Die ene dankbare man beleeft zijn genezing verwonderd als een grote verrassing. En Jezus bevestigt het. Beste man, ga naar huis. Je geloof heeft je gered. Iets van Pinkster breekt hierdoor. Mensen van buiten Israël mogen delen in Gods redding. De priesters zeiden tegen hem, je lichaam is rein, genezen. Jezus zegt, je leven is gered. Gemeente, wat is geloof zonder dank? De Heer ziet uit naar uw, jouw, mijn dankbetuiging. Laat niet 9 van de 10 keer uw dank ontbreken. We zingen straks een gezang van Muus Jacobsen. Daar staat die prachtige regel. Laat ons als die ene zijn. Dat is eigenlijk de samenvatting van alles wat ik nu verteld heb. Laat ons als die ene zijn. Gemeente, leef deze dank ook in uw hart. Amen. Ik lees een gedicht voor over deze geschiedenis dat ik deze week tegenkwam. Grensgeval van John van Duivenbode. Door vlekken getekend voor het leven, ontheemde leprozen synagoge, schreeuwend: meester, wees met ons bewogen. Wilt u ons niet één ogenblik geven? Hij zag ons staan en doorbrak het taboe. Ga naar de priesters toe, laat je daar zien. Gaandeweg werden we rein, alle 10. Het oude leven lacht ons weer toe. Uitzinnig was ik door die ommekeer. Nooit meer een paria, niet meer melaats. Zingend voor 10 keerde ik tot hem weer. De anderen vonden me tegendraads. Maar naderend voelde ik des te meer aan uw voeten, Heer, is de beste plaats. We zingen nu een gezang van de kerkliedichter Muus Jacobsen. Het is al een oud gezang uit het oude liedboek, gezang 71. Het heeft het nieuwe liedboek niet meer gehaald. Ja, je kunt het maar 1 keer zingen als de preek hierover gaat, dus ik wou die kans maar grijpen. Ik hoop dat we de melodie kennen, de organist zal ons ondersteunen. Jezus, wandelend langs de wegen, kwam eens 10 melaatsen tegen. Gezang 71. Ja, ik kwam laat binnen. Ik heb niet met de kerkraad kunnen overleggen over de gebeden uit de gemeente. Zijn er gebedspunten? Kunnen het gewoon algemeen houden. Het Nieuwe Testament noemt de gemeente een koninkrijk van priesters. En priesters, ja, die offeren biddend reukwerk. Het is onze taak om te bidden voor de wereld. En er is heel veel aan de hand vandaag. Om te bidden voor Nederland en te bidden voor onszelf als gemeente. Mag ik u voorgaan in dankzegging en voorbeden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u voor de verkondiging van het goede nieuws over uw Zoon, die gekomen is op aarde om melaatsen te reinigen, om het verlorene te zoeken, om zondaars te redden, ook ons. Dank u, Heere Jezus, als Zoon van God ging u op aarde de weg naar Golgotha. Doe ons in deze 40 dagen tijd iets van de diepte van uw lijden verstaan. Wat moest u er diep onder doorgaan, zeker in die 3 uur durende duisternis op Golgotha. Wat bent u diep gegaan om uw leven te geven als losprijs voor velen. Dank u uit de grond van ons hart voor uw reddingswerk. Laat ons als die ene zijn, dat we op de knieën gaan en aan uw voeten u bedanken. Als u niet was gekomen, dan waren we er geweest. Daarom dank, Heer Jezus, Lam van God, Redder van de wereld. Dank dat u ook de weg naar Vaders troon voor ons ontsloten hebt, zodat wij onze gebeden met dankzegging bij u mogen neerleggen. Heer, ontferm u over deze wereld. Wilt u de vervolgde christenen bemoedigen in Noord-Korea, Pakistan, Congo, landen waar de islammeerderheid overheersend is. Heer, u weet het beter dan wij. Houd uw kinderen staande onder alle druk. Wij bidden voor de rampgebieden waarover we in het journaal de beelden zien en de berichten horen. De aardbevingsramp in Myanmar en Thailand. Heer, wat een krachten schuilen er in de aardkorsten. U hoeft maar te schudden aan de aarde. En zoveel valt er in puin. Wat een krachten van gericht. Ontferm u, Heer, over de getroffen gebieden. Denk in uw toorn, alstublieft ook aan ontferming. Sterk de hulpverleners, troost de getroffen samenleving. Heer, we bidden voor het Midden-Oosten. Ontferm u over Gaza, over Beirut, over Libanon en Syrië. Heel het Midden-Oosten. Zegen de hulpverleners. Geef vrede. Zegen de diplomaten die zich inspannen om de vrede te bevorderen. Heer, breng het volk van de Israëli's tot erkenning van Jezus, uw Zoon, als de Messias. De meerderheid van de Israëli's gaat met een verhard hart daaraan voorbij tot ons verdriet. Heer, neem de verharding onder dit volk weg. Uw geest kan dat bewerken. We bidden voor Oekraïne en Rusland. Dank voor het bestand. Een staakt het vuur op de Zwarte Zee dat de onderhandelaars hebben bereikt. Zegen ook de verdere besprekingen, al vinden die plaats buiten Oekraïne om. Laat er iets rechtvaardigs voor Oekraïne uit de voorschijn mogen komen. Laat Europa eensgezind achter Oekraïne staan. En geef dat volk dat zo getroffen is veerkracht, moed en weerbaarheid. We bidden voor Soedan, Darfur en Jemen. ontferm u, Heer, zo zegen de noodhulp aan dit gebied. U ziet het ook allemaal, Heer. Geef wijsheid aan de wereldleiders, dat zij dienend regeren, nederig, afhankelijk van u. Heer, ontferm u over de gebieden waar de hulpverlening moest worden stilgelegd, omdat de Verenigde Staten de hulpfondsen hebben teruggetrokken. We schamen ons dat het gebeurt, maar het is gebeurd. En het is nood die we bij u neerleggen. Heer, ontferm u over Nederland. Geef wijsheid aan onze regering, aan de ministers, om de vele dossiers tot een goede oplossing te brengen. De landbouw, het landbouwdossier, het stikstofdossier, het asielzoekersdossier, zo zijn er zoveel problemen meer. Heer, wees met de koninklijke familie, onze koning en koningin, geef hen uw zegen. Heer, ons gebed is ook, wilt u door uw geest onder onze landgenoten bewerken, een terugkeer naar u. Ons dankwoord en ons danklied maakt de stilte zo hoorbaar. Dat ook velen in Nijverdal en omliggende dorpen u komen danken. Heer, zegen de werkers in de zorg, in de thuiszorg, de ziekenhuizen, de verpleeghuizen. Deze week hoorden we ook ernstige signalen van gokverslaving en mediaverslaving onder jongeren. Zegen allen die zich inzetten om te helpen bij het afkicken van allerlei verslavingen. Geef de jongeren van Nederland en trouwens ook de ouderen perspectief. Uitzicht naar de toekomst. Heer, we bidden ook voor onszelf als uw gemeente. En we weten ons als NGK-kerkverband ook verbonden met het CGK-kerkverband. En het gaat ons aan het hart wat zich daar afspeelt. We leggen die toestand in uw handen. Geef aan alle betrokkenen rust, wijsheid en fijngevoeligheid. Heer, dat we toch elkaar blijven vasthouden. In het enige dat ons bindt, dat is de band met uw zoon. Heer, stuur zelf het schip der kerk. Geef op alle adressen in uw gemeente wat nodig is. U weet waar ziekte is, eenzaamheid, rouw, depressie, slapeloosheid. U kent onze levens. Sterk onze predikant, onze ouderlingen, diaken en pastoraal werkers. Sterk ons allemaal in het ambt van alle gelovigen om met elkaar mee te leven, elkaar aan te vuren, te bemoedigen. Heer, we bidden ook voor alle die in het verleden van uw gemeente zijn vervreemd, die als outcasts, als paria's, buiten de gemeente zijn geraakt. Laat hun hoop, net als bij de 10 melaatsen, op u gevestigd zijn. En geef ons de vindingrijkheid van de liefde om de verbinding met hen te blijven zoeken. Vader, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We ontvangen gelegenheid om de Heer onze gaven te geven. U weet wel hoe dat werkt. Ondertussen verwachten we de kinderen zometeen terug uit de Bijbelklas. Zegene de Heer onze gaven. In de preek kwam Psalm 103 ter sprake, de oproep om niet één van Gods weldaden te vergeten, maar hem ervoor te bedanken. We hebben zelfs 10.000 redenen tot dankbaarheid, zegt de opwekkingsversie van Psalm 103. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Als we kunnen, laten we erbij gaan staan.
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, vereerlijk zijn heilige en op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaar en tot in eeuwen.
Voor we hier vandaan gaan het leven weer in, mogen we samen de zegen van de drie-ene God in ontvangst nemen en beamen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God. En de verbondenheid van Gods Heilige Geest. Met u allen.